welkom aan diegenen die vandaag te gast zijn of de dienst nu of later op een andere wijze beluisteren. Voorganger deze morgen is Jan van der Wolf, welkom. En het orgel wordt bespeeld door Bram Biersteker. Voor de kinderen is er geen kindernevendienst, maar wel liggen in de achterende kerk boekjes beschikbaar. Ter aanvang van deze dienst zingen we nu het aanvangslied en namens de kerkraad wens ik u een hele goede dienst toe.
Zijn we een ogenblik stil en richten we ons hart op de dingen van het Koninkrijk van God. Wij zijn hier vanmorgen met verwachting, niet op onszelf aangewezen of op elkaar. Onze hulp is in de naam van die Heer die hemel en aarde heeft gemaakt, die eeuwig trouw blijft en niet loslaat wat zijn hand begon. Genade en vrede, zei u, van God onze Vader, door Christus de Heer in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij zingen zoals u gewoon bent nu een aantal liederen als lofprijzing van God. Allereerst lied 146c, het derde en zevende, dan 169. Oh, ik zeg nu even uit het oude liedboek, maar het is 654. En dan krijgt u nog een lied uit het Evangelisch liedboek. U ziet ze allemaal verschijnen.
Thank you.
bidden wij ons gebed van ontferming. En aansluitend zingen wij gezang 364, het derde tot en met zesde vers. Laat ons bidden. Vader in de hemel, dit is de plek waar wij met het onrecht en het kwaad en de pijn van deze wereld bij u mogen komen, deze week. En wij zijn vanmorgen gekomen, Heer, uit een week en uit een wereld die vaak zo anders lijkt dan uw wereld waar we hierover lijken te spreken. Die zo vol is van tegenstemmen, zo vol van vreemde goden. Hoe zullen we bidden, Heer, als zoveel leven in alle nietigheid en kwetsbaarheid en vluchtigheid dagelijks bloot komt te liggen. Als het kwaad zich breed maakt, het onrecht van de aarde tot de hemel roept, maar overstemd wordt door de roep om raak en geweld. Als het alles behalve vrede is om ons heen. Want wij raken daardoor ontredderd en verliezen hoop. Leer ons, Heer, om tegen het donker in te bidden en te zingen en de moed en het vertrouwen steeds weer te vinden. Want we zijn hier omdat we uiteindelijk niet geloven in die goden die heersen over ons met vertoon van macht, die ons onvrij maken. Goden die heersen met willekeur en meedogenloosheid, met geweld en angst. Waarbij wij aan onszelf overgelaten lijken. En daarom bidden wij u, u die de bron bent van barmhartigheid en licht in deze wereld, daarom bidden wij u om ontferming vanmorgen. En wat onszelf aangaat, Heer, vergeef ons als we vaak buiten uw licht leven, aan u voorbij gaan. Soms zijn we ook elkaar kwijt. Help ons om elkaar dan te hervinden bij uw licht, steeds weer. Dat bidden wij door Christus onze Heer. Amen. Bijbel openen, bidden we eerst om de leiding van Gods geest daarbij. Laten we samen bidden. U God bent groter dan ons hart. En groter dan ons denken en onze gedachten. Gedachten waardoor wij zo vaak klein en zonder vertrouwen zijn gaan leven, vol zorgen. Gedachten die ons vasthouden en bezighouden. En we hebben nodig vanmorgen dat u ons opzoekt waar we met die gedachten in ons hart zijn. Ouderen, jongeren, tieners, kinderen. Heer, kom tot ons en breng ons bij de bron van het leven voor onze geest. Wilt u ons helpen om door te stoten door alle vanzelfsprekendheden en clichés heen die in ons leven, die ons geloof zo makkelijk vullen, dat we bevlogen raken door uw woord, dat de kracht ervan ons helen zal, dat het licht ervan ons ogen geeft om u en om onszelf, om elkaar en om uw wereld nieuw te zien, steeds weer. En dat de vreugde daarom ons vrij zal maken. Dat Christus ons licht mag zijn vanmorgen, waarbij wij zoeken en vinden. Amen. Ik zie niet dat er een lectrice is of een lector is. Ik zal zelf de schriftlezingen doen. Ik lees u allereerst uit Filippenzen 2, vers 1 tot 11. Daar schrijft Paulus dit. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is, zoveel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield niet vast aan zijn gelijkheid aan God, maar hij deed er afstand van. Hij nam de gestalte van een slaaf aan en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd, werd gehoorzaam tot in de dood van het kruis. En daarom heeft God hem verhoogd, hoog verheven en hem de naam geschonken die alle naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde, onder de aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Tot zover de lezing uit de brieven. Ik lees u uit het Evangelie van Matthäus. Matthäus 11. En ik lees u vanaf vers 25. In die tijd zei Jezus ook: ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon. En iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je. Leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover de schriftlezing. De tekst is met name het laatste vers. Kom naar mij, alle die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Voordat wij gaan luisteren naar de uitleg, zingen wij gezang 242 uit het Evangelisch Liedboek.
MUZIEK
Na de verkondiging zingen wij gezang 7, dat is in het nieuwe boek 3:16, u zult het zien. Gemeente van de Heer Jezus Christus, dia 1. Jezus roept leerlingen en geen kerkmensen. Dat is een citaat van de schrijver Sake Stoppels. En ik geef toe, het is een wat ongenuanceerde start- en wanlijner. Maar zijn bedoeling is om ons wakker te roepen. Het suggereert dat leerlingen, discipelen en kerkmensen twee totaal verschillende mensen kunnen zijn. Zelfs tegengesteld aan elkaar. Wat bedoelt hij eigenlijk? Bedoelt hij kerkmensen in de zin van mensen die omkomen in kerkelijke activiteiten die wij zelf bedacht hebben en nodig vinden? Of mensen die slechts consument of afnemer zijn van kerkelijke dienstverlening? Maar of dat nou hetzelfde is als wat ik als leerling van Jezus te leren heb, dat vraagt hij zich af. Misschien, en zo zeg ik het maar, moet je het zo zeggen. We zijn altijd eerst leerling van Christus en pas daarna kerkmens. Wat een woord. In die volgorde. En dat betekent dus dat leren van hem voorop gaat en stuurt en bepaalt hoe ik als christen in de gemeente en in de wereld actief ben. Het punt wat ik wil maken vanmorgen is dat wij hebben te leren. Ik heb mijzelf, gemeente, de vraag gesteld: wat heb ik de afgelopen maanden nu geleerd in het leven van het geloof? Leren wij dingen en hoe doen we dat? Belangrijk daarbij is dat ik menselijkerwijs ook een beetje inzicht heb hoe wij ons dingen eigen maken. Want onderzoek leert dat wij 20% van wat wij horen onthouden, en 30% van wat wij zien, 50% van wat wij horen en zien, 70% van wat we zelf zeggen en 90% van wat we zeggen en doen. Dat heeft alles te maken met de manier waarop we ons dingen eigen maken. En nu is het zo dat in de kerk er nog wel een extra aandachtspuntje is. Weer onderzoek, daar hou ik van. Wijst uit dat preken in de praktijk meer gericht zijn op bevestiging van wat u en ik denken, de opvattingen die ik heb, dan dat het gericht is of dat ze gericht zijn op de vernieuwing daarvan. Als dat maar een beetje waar is, dan blijft toch de vraag: hoe leren wij dan? Op welke plekken, momenten, in welke ontmoetingen van het geloofsleven of het kerkelijk leven of daarbuiten leren wij? Dat is niet goed te zeggen natuurlijk, want leren is toch een complex fenomeen. Maar het is niet erg om onszelf daar eens op te bevragen. Dia 2. Dat leren, dat besef van leren, is misschien vooral tijdens het bestaan van de volkskerk wat verdwenen. Je was gewend aan een bepaalde manier van geloven. Je was opgevoed op een bepaalde wijze. Je voelt je thuis bij een bepaalde kleur van geloven. Wat moet er dan nog geleerd worden? Afgezien van bijbelkennis misschien. Wel, in reactie op de vraag hoe het nu met de kerken verder moet en de roep om groei en dynamiek en vernieuwing, hoor je in toenemende mate weer aandacht voor leerling zijn. Tussen twee haakjes, je kunt natuurlijk zeggen leerling zijn, dat is toch gewoon discipel zijn, ja. Dat is een woord wat je vooral hoort in evangelische kringen en in de Amerikaanse en Engelse geloofscultuur. Maar in sommige kerkelijke kringen bestaat er een zekere allergie voor het woord discipelschap. Misschien door wat daaraan kleeft. Veel eisend karakter van geloven, veel gehoorzaamheid, veel wetten en regels, veel fanatisme en vaak ook onverdraagzaamheid. Kortom, veel juk, weinig rust. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament betekent het woord discipel iets van leren, iets aanhangen, je oefenen in iets, je gewennen aan iets. Daarom kies ik voor het woord leren. Want zelfs Jezus, onze Heer, heeft moeten leren. Hij heeft, zegt de Hebreeënschrijver, door lijden heen gehoorzaamheid geleerd. Nou, als Jezus al gehoorzaamheid heeft moeten leren, hoe zouden wij zijn gemeenschap van volgelingen zonder te leren met hem kunnen leven? Vanmorgen worden wij uitgenodigd leerling te zijn. En nu denken wij misschien bij leren vooral aan de kennis die je opdoet op school of op een opleiding, maar u weet dat net zo goed als ik. In de wereld van onze samenleving en van de huidige beroepen zijn voortdurend vernieuwingen en ontwikkelingen. En dat moeten wij bijhouden. Dat betekent dat wij, wat zo heet, permanent educatie moeten ontvangen. Je deskundigheid moet bevorderen. Nou gaat het in de Bijbel ook wel een beetje daarom, maar dan anders. Het gaat namelijk niet alleen om kennis die je een diploma oplevert of je vaardiger maakt zonder meer, maar het gaat vooral om levenskunst leren. En dat soort leren, dat bestond al in de tweede eeuw voor Christus in allerlei leerhuizen, waar leerlingen vanaf 12, 13 jaar terecht konden en dan vooral met elkaar en met een leraar samen dingen leerden. Die leraar speelt een belangrijke rol. En dat was in de tijd van Jezus staande praktijk. Jezus was vertrouwd met leergesprekken. Zoals de Joden dat kunnen. Vragend, onderzoekend, debatterend, uitleggend, twistend, interpreterend met Bijbelteksten omgaan. En zoeken naar wat het zou kunnen betekenen. En Jezus zat op zijn 12e, zoals we weten, in de tempel ook al zo te debatteren. En het is veelzeggend dat in Europa de Joden nog steeds zeggen als ze zondags naar de synagoge gaan, dan zeggen ze niet we gaan naar de kerk of naar de synagoge. We gaan naar de shul. Dat is het Jiddische woord voor school. En daar gaan ze naartoe om te leren. En dat is niet kennis opdoen, maar dat is wijsheid opdoen in de omgang met de leraar, de rabbi. Dia 3. Hoe zag dat leren er nou uit? Want dat leren heeft diepe wortels in het Oude Testament. U ziet een citaat van de profeet Jesaja. Die zegt, de Heere, Heere heeft mij als leerling leren spreken. Om met het woord de vermoeide te kunnen ondersteunen. Hij wekt mij elke morgen. Hij wekt mijn oor, opdat ik hoor zoals leerlingen doen. Leerling zijn is dus iets van elke morgen. Jood zijn, christen zijn, is de bereidheid om je elke morgen te wagen aan een leerproces, open en ontvankelijk te zijn voor wat er vandaag weer te leren valt en wat God ons wil leren. Wat moest er dan geleerd worden? Nou, in het Oude Testament, om het even kort samen te vatten, waren er twee grote leermomenten. Zo heet dat tegenwoordig. Allereerst de uittocht en daarnaast de wetgeving. Nou, die uittocht, die heeft alles te maken met wegtrekken, met reizen. Het is een beeld van het afwerpen van een ballast. Dingen die je belemmeren op reis en onderweg. Het is bevrijdend aan de ene kant, maar het is ook beangstigend. Want het vraagt vertrouwen. Vertrouwen op jezelf, maar ook vertrouwen op God. Een Poolse rabbijn zei ooit, ieder mens moet elke dag uittrekken uit Egypte. En hij bedoelde dan, elke dag zich losmaken wat hem onvrij maakt, wat hem benauwd, daar heeft leren mee te maken, met vrij worden, voor wat onvrij maakt. En het verhaal van Israël leert ons dat vrij zijn of vrij worden echt iets is wat je moet leren. Ze waren slaven in Egypte, ze waren eruit gevoerd, maar ze wisten niet goed om te gaan met die vrijheid. Ze waren er bang voor. De zekerheid die ze als slaven hadden gekend, was aantrekkelijker dan de onzekerheid van de vrijheid. Je kunt wel geen slaaf meer zijn, maar daarmee ben je nog niet vrij. Bevrijd uit de slavernij zijn is één ding, maar vervolgens de slaaf uit de man of de vrouw uit ons systeem halen, dat is iets anders. Maar alles wat in die woestijn gebeurt, de crisis zowel als de wonderen, die vormen een uitdaging voor Israël om te leren. Om het vertrouwen te leren opbrengen, om de onzekerheid van de woestijn aan te kunnen. Woestijn, oefenterrein voor het leven als vrije mensen. En dan is daar dat tweede leermoment, dat zijn de instructies voor onderweg, zou je kunnen zeggen, de wet. De regels waarbij je je vrijheid kunt bewaren. En daar moeten ze in Israël steeds weer over praten. Dat is interessant. Ze moeten steeds weer ontdekken hoe je in nieuwe situaties die wet moet toepassen. Die woorden van God die willen geleefd en geleerd worden. En in al dat praten hebben ze er in het Jodendom meer dan 600 voorschriften bijgemaakt. En volgens de schriftgeleerden moet je die allemaal strikt houden. Dia 5. In die bedding van die vele voorschriften valt het woord van Jezus uit Matthäus 11. Kom tot mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Het is de enige plek waar Jezus met zoveel woorden ons uitnodigt tot leren. En het is gericht aan vermoeide mensen. Je zou eerder een uitnodiging tot ontspanning en vakantie verwachten. Nee, leren. En wat hier gebeurt, dat laat zich raden. Jezus reageert op die overmatige hoeveelheid van regels en voorschriften. Waar de kerk van die tijd de mensen mee vermoeide. Die het leven met God vulden. En die voorschriften hadden een vormelijk karakter. Zo van, je moet zondags naar de kerk gaan of je vrijwillige bijdrage leveren. Maar niet zoveel over het goede omgaan met je naaste en met God. Veel godsdienstigheid, zouden wij zeggen, veel vormelijkheid, waardoor de liefde en het hart onder bedolven werd. Dat ging bij die geestelijke leiders toen gepaard met veel zelfvoldaanheid en veroordeling. U kent het wel. Heer, ik dank u dat ik niet ben als andere mensen. Maar voor het kerkvolk was het zwoegen. Dat juk op je schouders en natuurlijk dat beeld van het houten juk waarmee ossen het land beploegden. Het was hard werken voor die beesten, maar ook voor het volk. Als je altijd geleerd wordt dat Gods gunst alleen te verkrijgen valt door je te houden aan talloze regels en voorschriften, dat je daaraan moet voldoen, dan is het nooit genoeg. Dan is het zwoegen, uitputtend. Het houdt ook nooit op. Je voelt je altijd tekortschieten of schuldig. En dat zit heel diep in ons mensen. En hoe krijg je die onvrijheid, die slavernij, nu uit het hart van de mens? Dia 6. Ja, dan is Jezus' advies. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Zachtmoedigheid en nederigheid van hart. Dan ga je rust vinden. Als ik dat lees, dan denk ik bijna altijd, gaat dat wel de goede kant op? Want het is het laatste, zachtmoedigheid, het laatste waar ik behoefte aan heb. Het is zo'n deugd waar ik allemaal vreemde associaties bij krijg. Ik word er eerder onrustig van dan rustig. Ik weet wel, in de bergreden zegt Jezus, zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Tja, komt er dan bij me boven. Maar wil je nu in onze samenleving een beetje uit de voeten kunnen op deze aarde? En wil je overleven? Nou, hoe ver kom je dan met zachtmoedigheid? Dat weet ik zo net nog niet. Ik vind dat moeilijk. Bij zachtmoedigheid denk ik altijd aan een soft soort christendom. Ik kan er niks aan doen. Maar wat is dat nou eigenlijk, zachtmoedigheid? Ik heb voor u gelezen uit Filippenzen 1. Het is een vreemd woord overigens, zachtmoedigheid. Zacht en moedig, twee woorden die eigenlijk niet bij elkaar lijken te passen. Misschien zelfs tegengesteld lijken aan elkaar. Zacht gaat naar binnen en moedig dat gaat naar buiten. Maar eerst iets over dat zacht. Dat gaat natuurlijk over een gezindheid. Hoe we ons verhouden tot anderen. En dat veronderstelt wel dat ik zicht heb op wie ik zelf ben. Ik leer nooit zachtmoedig te zijn als ik geen zicht heb op mijn eigen beperktheid en tekorten. Als ik me niet kan verbazen over de goedheid van God voor mij, of de goedheid van anderen. Het maakt bescheiden. Je leert af om te oordelen en je leert mensen en dingen in de hand van God te leggen en het daar te laten. En tegelijkertijd heeft het woord iets in inzicht van moedig zijn. In ieder geval is dit duidelijk. Bij zachtmoedigheid gaat het niet om angstige mensen. Geen slapheid van karakter bijvoorbeeld. Of mensen die altijd de dingen gladstrijken of met alle winden meewaaien. Je kunt Jezus daar in ieder geval niet van beschuldigen. Hij stond pal voor de dingen van zijn vader. Duidelijk niet bang voor mensen of voor hun oordeel. En dan moeten we allemaal zachtmoedige mensen worden. Mocht u het ooit geprobeerd hebben, dan hebt u hoogstwaarschijnlijk dezelfde ervaring gehad als ik. Ik hoef maar 10 minuten te fietsen hier in de stad Amsterdam. En ik sta stijf van de agressie door al die verkeersovertreders om mij heen die mij in levensgevaar brengen. Ze jagen mij de stuipen op het lijf. Ik kom bepaald niet zachtmoedig thuis. Als ik er iets van begrijp, dan heb ik wel ontdekt dat ik mezelf nooit zachtmoedig zal maken en kan maken. Dat staat er gelukkig ook niet. Er staat niet, word allemaal zachtmoedig. Jezus zegt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Mijn juk is zacht, mijn last is licht. En dan kom ik nog even terug op dat juk. Een juk op je nemen in het Jodendom betekent ook onderwijs ondergaan. De keus van een leerling om en de bereidheid om je onder de invloedssfeer van een leraar te begeven. En je door hem te laten vormen, in dit geval Jezus. Dit is wat de leraar zegt. Ik ben niet die strenge, veeleisende leermeester, bij wie je altijd bang moet zijn voor veroordeling als je fouten maakt. Daar kom ik niet voor. Wil je mijn juk op je nemen, mijn leerling zijn? Blijf dicht bij mij. Stel dat ik een week, zoals de discipelen toen, met Jezus zou kunnen optrekken. Wat zou het met me doen? Wat zou er met me gebeuren? Want waar je mee omgaat, weet u, daar worden we mee besmet. In dit geval in de goede zin. Omgaan met Christus, dat raakt ons. Zijn zachtmoedigheid gaat ons raken. En dat geeft ons een geest die bereid is om te leren. Wat ik ook leer in de omgang met hem, dat is echt goed zicht op mezelf, maar altijd in het licht van zijn barmhartigheid. En wat ik ook leer, is goed zicht op u en op de wereld, maar altijd in het licht van zijn barmhartigheid. Misschien zegt u, leuk, aardig, maar waar komt het nou op neer? Dat zachte juk, die lichte last, hoe ziet dat er nou uit? Dat is een terechte vraag. Maar ik aarzel, want wat ik niet wil, en dat risico loop ik, dat ik ga opsommen wat een beetje leerling van Jezus, waar die aan zou moeten voldoen. Bidden, naar de kerk gaan, groot geloof hebben, getuigen, barmhartigheid doen en tegenwoordig ook verantwoord groen leven, biologisch eten enzovoort. En ik zou u op die manier weer opnieuw regels en wetten opleggen. We zouden dat ook bij elkaar gaan doen. Zo en zo moet je doen. En zo moet je zijn om het goed te doen voor God. U voelt wel, we raken verder van huis. Laat ik eerst zeggen wat het zachte juk niet betekent. Het zachte juk betekent niet dat in plaats van de gehoorzaamheid aan Christus, het ingeruild wordt, die gehoorzaamheid, voor het evangelie van goedkope genade, zoals Bonhoeffer dat kon zeggen. Zo van Jan, alles is je vergeven, ga heen, word warm. Nee, er staat altijd nog, ga heen en zondig niet meer. En wat het ook niet betekent, dat leerling zijn, en zo wordt het vaak wel voorgesteld, is dat het leven gemakkelijker wordt als christen. Zacht juk als gemakkelijk leven. Nou, mijn ervaring is anders. Ik ben opgegroeid in een dorp en in de zomer stond er altijd gedurende 3 weken midden op het plein een evangelisatietent. En boven de ingang hing een geweldig spandoek en daar stond op: kom tot Jezus en word gelukkig. Dat kwam mij heel aantrekkelijk voor, als klein kind. Nou, heb ik wel ontdekt, je kunt christen zijn, leerling van Jezus en dankbaar voor zijn liefde, maar je kunt je toch ook tegelijkertijd ongelukkig voelen. De filosoof Lewis zei het zo. Hij zei: ik ben geen christen geworden om gelukkig te worden. Ik wist altijd al dat een goede fles port dat ook kan doen. Als je een godsdienst wil die je comfortabel doet voelen, dan adviseer ik je om geen christen te worden. En eigenlijk zegt hij hier: leerling zijn betekent dat ik niet alleen vaar op het kompas van mijn eigen gevoel of mijn eigen belangen, maar luister naar een stem die ook vaak een tegenstem kan zijn, de stem van Christus. En dat bewaart ons voor een gevoelsreligie waarin mijn beleving de baas speelt. Leren van Jezus brengt geen emotioneel geladen feel-good christendom. Dat is zoiets als geestelijke zelfbevrediging. Het voelt aardig, maar het leidt nooit, nooit tot nieuw leven of grote liefde. Wat ik leer van Jezus, als hij zegt dat hij zachtmoedig is, dan is het dit. Hij oordeelt mij niet op de veeleisendheid die uit mijzelf komt, of uit de wereld komt, of uit de kerk komt, op de veeleisendheid van godsdienstige regels of lasten die de samenleving ons oplegt. Het is einde van het moeten opbrengen van allerlei vroomheid of religieuze krachtpatserij, hoe actief ik ben, hoeveel kennis ik heb, hoeveel talenten, hoeveel mensen ik bereik met het evangelie. Dat hoef ik nou allemaal niet meer zelf op te hoesten, om door God diep en eindeloos geliefd te zijn. En dat heet evangelie. Wat een rust. Leerlingen, ik doe even een gewaagde uitspraak. Leerlingen hebben misschien wel meer met de leraar dan met de leer en de regels. En waarom ik dat denk? Misschien omdat deze leraar zachtmoediger is dan de leer? Tot slot, dia 7. Wat betekent dit nu voor ons gemeente zijn? Wij zijn als gemeente een leergemeenschap. Ik hoop dat dat intussen wel duidelijk geworden is. Dat maakt bescheiden. We staan allemaal op één lijn. Er zijn geen volleerde leerlingen van Christus. Mensen die de schoolbanken van de geest achter zich hebben gelaten. En dat geldt ook voor ons als gemeente. Leergemeenschap zijn betekent dingen leren, afleren, aanleren, fouten mogen maken, zoeken, wegen aftasten, oefenruimte zijn om te oefenen in vormen van christelijk leven, zoeken naar andere vormen misschien, ruimte bieden waarbij mensen zich veilig voelen als ze zichzelf zijn. In de vele jaren dat ik rondpreek of ouderling ben geweest of lid van de gemeente, vond ik het altijd weer pijnlijk om te ervaren hoe fel het er soms toe gaat. Als er nieuwe dingen zich ontwikkelen in de kerk. Ik herinner me nog de eerste muziekband, het was in mijn jeugd. Wat een strijd, tot ik ontdekte dat het rond het orgel net zo was gegaan. Nieuwe soorten muziek, nieuwe liederen, nieuwe liedboeken. Jeugddiensten, ik ben in vele voorgegaan. Maar ging er ook maar dit mis? Wat een negatieve energie kwam er dan los. Ik ken predikanten die daar letterlijk ziek van zijn geworden. Burn-out. Er mocht niks fout gaan in de gemeente. En wat er allemaal niet zou kunnen deugen. En waarom eigenlijk? Behoefte aan controle? Zorg dat de Heer ermee aan is? Hoezo? Wat weet ik daarvan? Zitten wij op zijn stoel dan? Is dat die geestelijke zelfbevrediging die ons nooit tot grote liefde brengt? Buiten deze muren zeggen we heel makkelijk: waar gehakt wordt, vallen spaanders. Ik zou graag willen dat we binnen deze muren vaker elkaar zouden toeroepen: hé, We zijn maar leerlingen hoor, niet vergeten. Waar een gemeente leergemeenschap is, waar geoefend wordt, daar gaan dingen mis. Daar moet dus ook gebeden worden. En ik heb met u gelezen uit Filippenzen 2, maar ik citeer nu een citaat uit Filippenzen 1. Paulus die schrijft daar aan de gemeente, op een hele wonderlijke wijze formuleert hij dat. Het gebed van de lerende gemeente, dat onze liefde blijft groeien door inzicht en fijngevoeligheid, om te kunnen onderscheiden waarop het aankomt in het leven. Nou, dat wil ik wel. Onderscheiden waarop het aankomt in het leven. Dat is die levenskunst uit het Oude Testament. Maar blijkbaar is er heel veel liefde nodig om te kunnen onderscheiden waarop het aankomt. Dat is leerling zijn van Jezus. Dia 7. Ik las pas een artikeltje in een krant. Dat ging weer over de vele actuele vragen en brandende kwesties waar we als kerk ons mee bezighouden. En daar stond dit. Christenen lijken in onze tijd vooral te herkennen aan hun morele standpunten over homo's, homohuwelijk, seksualiteit, euthanasie enzovoort. En er stond daarachter, zullen we eens proberen eerst aan iets anders herkenbaar te zijn. Namelijk waar het echt op aankomt. De liefde voor God en de mensen. Ik weet wel, dat zijn dilemma's die we uitvechten met bijbelteksten. Daar zijn we scherp op. Het is waar of niet waar. Je ziet het goed of je ziet het fout. En zie je het naar mijn mening fout, dan ben jij ook fout. En het leidt vaak tot disqualificatie van elkaar als christen. Kleine oorzaken, grote gevolgen voor de relaties in de gemeente. Waar zachtmoedigheid geleerd wordt, daar leren we de dingen klein te houden en de liefde groot. Ik zeg het nog een keer. Waar zachtmoedigheid geleerd wordt, daar leren we de dingen klein te houden en de liefde groot. En dat heeft allemaal hiermee te maken. Dia 9. Uiteindelijk gaat het niet om u of mij, maar het gaat om het zichtbaar worden van de grootheid van de Vader. De grootheid van de Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Amen.
Thank you.
Een toelichting op de gebeden. In dat verband allereerst de bloemengroet. De bloemen zijn deze zondag voor Beb Mulder. Ik ben blij dat je vandaag jarig bent. 82 jaar. Eerste keer ook zonder je man Eek. Dus we willen je graag de bloemen geven en ook je in de voorbeden gedenken. En Margreet is ook jarig geweest, begreep ik onlangs. En daarom is er ook een hoogwaardig feest dit. Een tractatie na de dienst. Is de tweede bos gelukt? Nee, er zou ook nog een tweede bos zijn, maar die komt dan volgende week. Want komende week hoopt Frank Gauthier jarig te zijn, 88. Ook alvast van harte gefeliciteerd en voor jou zijn dan in ieder geval ook volgende week bloemen. Ook jou willen we gedenken in de voorbeden vanwege het ouder worden dat ook niet altijd makkelijk is. Tot slot, mevrouw Annie Meurs is afgelopen week opnieuw gevallen en heeft haar pols gebroken. Ook haar willen we gedenken in de voorbeden. Dan de geboorteberichten. U dacht misschien, er zijn helemaal geen dikke buiken hier in de gemeente, maar het zijn oud-gemeenteleden. 2 weken geleden is geboren Valerie. Valerie is de dochter van Giel en Floor van de Wolf. En dus ook kleindochter van Jan. Zij wonen tegenwoordig in Sneek, maar zij hebben dus een derde kindje gekregen naast Joachim en Sarah. 22 juli is geboren Sepp Willem Christian, roepnaam Sepp. En hij is de zoon van Tim en Jantine van Iersel Veenhof. En Jantine Veenhof is ook oud gemeentelid. We willen ook deze twee kinderen in de voorbeden noemen. Tot slot is na afloop van deze dienst gelegenheid tot persoonlijke voorbeden hiervoor in de kerk. Dat kunt u doen bij de leden van het gebedsteam. En Jan van der Wolf zal nog 1 extra punt toevoegen aan de voorbeden.
Ja, mij heeft ook een verzoek om voorbeden bereikt. Het is gevraagd door de familie Sluis, Jaap en Kitty Sluis. U kent hen misschien niet zo, maar zij zijn lid van de Jeruzalemkerk, hoewel zij in Frankrijk wonen. Ze zijn hier met enige regelmaat in het land en dan zijn zij vaak hier. Zij zitten hier vooraan niet te missen. Broer van Jaap is afgelopen week overleden en begraven. En wij bidden voor een familie in rouw en een familie die probeert zichzelf te hervinden en waarin men elkaar probeert te hervinden. Laten wij samen bidden en danken. Heer, sinds Christus in ons leven en op aarde kwam, is alles in een ander licht komen te staan. Alles staat in een licht, Heer, van uw bedoelingen met deze aarde en met ons. En wij willen daarin leven. Daar waar de zachtmoedigheid het wint van de ongerechtigheid. Breng ons daarin terug, steeds als wij daar uit weg lopen. Breng ons terug in het echt leerling zijn van u. Blijvend. Het is bevrijdend, Heer, dat wij blijvend leerling mogen zijn. En dat u dat niet moe wordt. En wanneer we weinig verstaan van wat u van ons vraagt, help ons dan om het u te zeggen. Zelfs als het onverdraaglijk is in onze oren. En wanneer geloven voor ons iets is als door de mist trekken, in lange stiltes waarin niets lijkt te gebeuren, leer ons dan op u te wachten. Met of zonder woorden, zelfs zonder u misschien te herkennen. Heer, wij bidden voor onze kinderen, dat we zo met ze omgaan dat wij niet belemmeren uw leerlingen te worden. Dat vragen we ook voor onze jongeren, bezig hun weg te vinden in het leven. Laat hen leerling van u mogen zijn. En omringen, Heer, met goede vrienden en vriendinnen. Wij bidden voor ons als gemeente. U hebt ons het geheim, Heer, toevertrouwd van uw liefde en van hoop voor deze wereld. En het valt niet mee om dat hoog te houden in deze tijd. Leer ons om toch zo in het leven te staan als gemeente, vertrouwend op u en niet verblind of verdoofd door al het geweld om ons heen. We bidden u voor de mensen die hier werken in de kerk, predikanten, kerkraad, maar ook alle mensen die vrijwilliger zijn. We bidden voor ons als gemeente, voor hier het leven in de baasjes en in de stad Amsterdam, dat er vrede mag zijn in haar straten. Laat het een stad zijn, Heer, en een buurt waar uw naam kan wonen. Barmhartig voor wie rondgaan, in armoede of behoeftig zijn. vastberaden tot goed bestuur en wijs beleid. Een stad die weet heeft van gerechtigheid, heldhaftig ook in verzet tegen alles wat mensen onvrij maakt. En een stad waar u met onze handen tranen afwist. We bidden u, Heer, voor de mensen onder ons die uw zorg in het bijzonder nodig hebben. We bidden u voor hen die geraakt zijn door het verdriet en om verlies. Misschien ook om verlies van de dingen die nooit geweest zijn. Wij bidden u in het bijzonder voor de familie Sluis, dat zij met elkaar en elkaar mogen vinden, hervinden in het licht van Christus. We bidden u voor hen die ziek zijn en nu bijzondere zorg nodig hebben, die zich zorgen maken over hun gezondheid. Omringen, Heer, met helende handen. We bidden u voor hen die genoemd zijn en hun verjaardag vieren, Beb Mulder en Frank Gauthier. Verjaardagen, Heer, met veel herinneringen, vaak lastig en moeilijk. Wees hen daarbij en zegen hen en omringen met vriendschap. We bidden u voor Annie Meurs, heel haar. We danken u, boerelingen Sepp en Valerie, voor hun ouders, dat ze zich gezegend mogen weten met de kinderen en die zegen ook mogen ervaren. Wij vragen u, Heer God, om uw nabijheid op al die plekken waar wij absoluut niet bij kunnen. Al die mensen, die plekken, die volken, die vaders en moeders en kinderen, die geen helper lijken te hebben. En die leven moeten, te midden van meedogenloos geweld, ontredderd zijn, angstig, dag en nacht. Help ons te doen wat wij kunnen. Maar Heer, u kunt door uw geest leiderschap daar bereiken. Geef goed leiderschap, waar zorg is voor het volk, waar zorg is voor allen die behoeftig zijn. Wat wij niet kunnen, dat kunt u. Ontferm u over hen, Heer. We vragen u, Heer, dat wij mogen blijven vertrouwen in het beleid wat u hebt met deze wereld. De weken schijnen zo te zijn, Heer, dat het er voor ons niet begrijpelijker op wordt. Maar help ons vast te houden aan de hoop op u. Hoor ons als we in stilte bidden voor die dingen die in ons hart leven. En bidden we met de woorden van Jezus, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan nu over tot de dienst van het geven en zingen aansluitend gezang 315.
Thank you.
We zongen het, nu rijst uit elke nacht uw morgen, nu wijkt uw troost niet meer van de aard. Afgelopen weken heb ik steeds de hoop uitgesproken dat er geen aanslagen zouden zijn, maar die waren er wel. Ik spreek die hoop ook vanmorgen weer uit. Want dit is wel de wereld waarin God wil wonen en die hij lief heeft. En wij hebben zijn zegen nodig om als gezegende mensen die zegen uit te delen aan ieder die we ontmoeten. En die zegen hard nodig zal hebben. Ontvang dan Gods zegen en ga heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.